Ik wil heel graag met u lezen Markus hoofdstuk 11. Er zit veel meer in dan dat ik vandaag allemaal ga behandelen, want daar hebben we gewoon de tijd niet voor, of daar nemen we vanmorgen in elk geval de tijd niet voor. Omdat ik over een paar hoofdzaken gewoon een bemoedigende gedachte, een uitdagende gedachte met u wil bekijken. Markus 11 vanaf vers 12. Toen ze de volgende dag uit Betanië vertrokken, kreeg hij honger. Daarna zien we dat Jezus niet alleen God was, maar hij was ook mens. Hij was en God en hij was mens. Hij kreeg honger. Hij zag in de verte een vijgenboom die in blad stond en ging erheen in de hoop iets eetbaars te vinden. Maar toen hij bij de boom gekomen was, vond hij geen vruchten. Het was namelijk nog niet de tijd voor vijgen. Nou, je zou hier van alles over kunnen zeggen van Jezus, hij was God en hij wist dat het was niet de tijd voor vijgen. Dus zelfs wij zouden geweten hebben dat daar geen vijgen aan gingen zitten. Dus waar had hij last van? Had hij een chagrijnige dag? Had hij een bad day? Wat is er hier aan de hand? Nou, daar zou je van alles over kunnen zeggen. Met die gedachte parkeer ik vanmorgen eventjes. Daar zitten namelijk een paar hele leuke dingen in. Maar hij was in elk geval op zoek naar vrucht. En hij zei tegen de boom, vers 14, nooit of te nimmer zal er nog iemand vruchten van jou eten. En zijn leerlingen hoorden dit. En dan komen we in vers 15, en daar gaat het vanmorgen met name om. Ze kwamen in Jeruzalem, hij ging de tempel binnen en begon iedereen die daar iets kocht of verkocht weg te jagen. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver. En hij liet niet toe dat iemand voorwerpen over het tempelplein droeg. Hij hield de omstanders voor, staat er niet geschreven. Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn. Mooi hè, voor alle volken een huis van gebed. Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. De hoge priesters en de schriftgeleerden hoorden wat er gebeurd was en ze zochten naar een mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen. Ze waren bang voor hem, omdat het hele volk in de ban was van zijn onderricht. Nadat de avond gevallen was, gingen Jezus en zijn leerlingen weg uit de stad. Vers 20, toen ze 's morgens vroeg weer langs de vijgenboom kwamen, zagen ze dat hij tot aan de wortels verdord was. Petrus herinnerde zich het voorval en zei, Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt heeft, is verdord. Best wel een heel apart stukje. En eigenlijk ook wel een heel bijzonder stukje. Want hij zegt daar iets over die vijgenboom. Dan gebeurt er iets. En daarna zien we een bepaald gevolg bij die vijgenboom. Nou, ik zei net al, ik ga niet te diep in over of Jezus nou een bad day had. En dat hij chagrijnig was en dat hij gewoon boos op die boom was. Daar ga ik allemaal niet te diep op in. Voor mij een aantal gedachten die ik altijd interessant vind. Volgens Joodse rabbijnen was, denken sommigen, en het is niet 100% duidelijk, want de Bijbel zegt het niet 100%, maar zeggen ze ook dat die boom van kennis van goed en kwaad, waar Adam en Eva van gegeten hadden, dat dat een vijgenboom was. En toen Adam en Eva gezondigd hadden, bedekten ze zich ook met vijgenbladen. En het waren vijgenbladen. En ze hadden geplukt van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad. Maar dat is eigenlijk de boom van de wet, dus niet alleen van goed, maar van goed en kwaad. En we hebben ook gezien dat de wet heeft daardoor uiteindelijk ook oordeel gegeven. Maar Jezus is gekomen om de wet te vervullen en om ons weer te bevrijden van oordeel. En deze boom die gaf geen vrucht. En Jezus die is de boom van waaruit wij vrucht mogen dragen. En vanuit de wet, goed en kwaad, dat wij het zelf verdienen, kunnen wij misschien wel bladeren voortbrengen, maar we kunnen geen werkelijke vrucht voortbrengen. Dat vind ik in elk geval een leuke gedachte rondom het hele stukje, maar ook daar ga ik vanmorgen niet te diep op in. Alleen wat ik wel heel erg mooi vind, wat Jezus daartussen door doet, is die tempel in orde brengen. En in de gemeente heb ik de afgelopen weken een aantal keren met jullie gesproken over dat jij en ik en wij geroepen zijn om een tempel te zijn. Daar waar tot de komst van Jezus en eigenlijk in elke andere religie tempels letterlijke plaatsen zijn, is de tempel nu een persoon geworden. God noemt jou zijn tempel. En jij mag vol zijn van hem. Wij als gemeente, niet dit gebouw, maar wij met elkaar zijn zijn tempel. En hij wil dat we vol zijn van hem. En deze woorden kun je in zekere zin dus ook toepassen op jou. Dat jouw tempel een huis van gebed is voor vele volken. Dus voor de omgeving waarin wij zitten. Als jij vol bent van hem, dan gaat er iets met je gebeuren, wat ook invloed heeft op de omgeving waar jij je in begeeft. Alleen wat heel gemakkelijk kan gebeuren, is dat in elk geval mijn tempel, en misschien ook wel jouw tempel, soms een beetje te veel een rovershol wordt. En dan kom ik ook terug op waar ik 2 weken geleden over gesproken heb, over Romeinen hoofdstuk 12. En daar hadden we het in vers 1 en 2 hadden we gezien over dat je jezelf als een levend offer mag geven. Jij bent nu een levende tempel. En dat je vernieuwd mag worden in jouw denken. Want jouw denken reflecteert een belangrijk iets van hoe jouw tempel functioneert en hoe het in je tempel is. En als Gods geest in jou komt wonen en je laat zijn geest in jou uitwerken wat Jezus heeft volbracht, waar we het net over hadden, dan wordt jouw denken vernieuwd. En dan komt Jezus binnen en dit doet hij niet vanuit een oordeel, maar ik geloof dat Jezus vandaag de dag nog net zoals hier bij jou binnen wil komen en jouw tempel in orde wil brengen. Betekent dat dan dat jouw tempel voortdurend er zo uitziet, Heer, ik bid, weet ik voor wat. Want dat is vaak de invulling die we hebben bij een huis van gebed. Ik geloof dat het meer is dan dat. Als Jezus zegt, de tempel is bedoeld om een huis van gebed voor vele volken te zijn, bedoelt hij, denk ik, dit, dat de tempel een plaats is waar je een ontmoeting met God kunt hebben en waar iedereen welkom is om met God te komen, bij God te komen en hem te ontmoeten. Bidden, daar hebben wij soms, Peter en ik hebben de laatste tijd wel vaker over scripts. Hè. In films wordt ook gebruik gemaakt van scripts. Dan hoeven ze je niet alles te laten zien. Maar als je dan ziet dat iemand een hotel ingaat en daarna zie je een beeld van dat het donker is. En de volgende dag zie je hem weer het hotel uitlopen. Dan weet je, daar heeft hij een hele nacht geslapen. Je hoeft er niet 8 uur naar te kijken om te zien dat hij daar echt geslapen heeft. Maar dat laten ze je met een paar korte beelden zien. En dan weet je, hij heeft geslapen in een hotel. Nou, zo hebben wij scripts in ons hoofd. We hoeven maar een paar kleine dingetjes te zien en we geven er allerlei invulling aan. Zo hebben wij ook heel gemakkelijk bepaalde scripts invullingen bij gebed. Bijvoorbeeld, ik lig op bed, hè, zoals Margriet dat vertelde. Oh, ik heb niet genoeg stille tijd gedaan, ik heb niet genoeg dit gedaan, ik heb niet genoeg dat gedaan. Dat zijn eigenlijk de scripts in ons hoofd van hoe het zou moeten. Maar het hoeft helemaal niet per se altijd te zijn zoals God dat wil en hoe God dat bedoeld heeft. Wat mij betreft, omvat gebed relatie en communicatie met onze hemelse Vader. Met onze hemelse Jezus. Met onze hemelse Heilige Geest. Gewoon gericht op Hem. En jouw tempel is bedoeld, deze tempel, is bedoeld om wat dat betreft een huis van gebed te zijn. Dat omvat natuurlijk ook bidstonden en dat omvat gebedsmomenten die we allemaal ook hebben tijdens de dienst. Maar ook nu is dit een huis van gebed. We staan nu stil bij zijn woord. En jouw denken, jouw tempel kan echt waar een huis van gebed zijn. Dat is zelfs wat Jezus wil. En Jezus komt in zijn liefde en in zijn genade, ook deze ochtend opnieuw denk ik, bij jou door zijn geest binnen en zegt hij, mag ik jouw huis, jouw tempel, weer maken tot een huis van gebed. Alleen de vijand, die gaat nog steeds rond als een brullende leeuw en die wil er een rovershol van maken. In die tempel daar die Jezus kwam opruimen, was er van allerlei dingen binnengekomen en het ging om geld en het ging om van alles en nog wat, behalve om God. Jouw hoofd kan vol zijn met van alles en nog wat. Oordeel, veroordeling, angst, stress, pijn, moeite, verdriet, pijn uit het verleden, angst voor de toekomst, zorgen over morgen, niet genoeg financiële zorgen. Allerlei zaken die jouw tempel binnen kunnen komen en als marktkraampjes gestationeerd kunnen worden, waardoor op een gegeven moment datgene waarvoor jouw tempel in eerste instantie toe bedoeld is, niet meer functioneert. Er staan allerlei marktkraampjes. En er is nog wel een beetje entourage. Je weet nog wat het in een tempel is. Dus dat je weet dat je in het huis van God bent en dat God daar ruimte heeft, dat is nog steeds wel zo. Maar er staan allerlei kraampjes. Zorgen. Angst. Stress, veroordeling, onzekerheid, ongeloof, hopeloosheid. Bijbelse hoop is vervangen door wereldse hoop. Laat ik die even uitleggen. Bijbelse hoop is een zekere hoop. dat gebeurt. Dan zeg je niet, ik hoop het dat Jezus terugkomt. Nee, ik heb de hoop dat hij terugkomt, ik weet het zeker. Wereldse hoop is, nou, ik hoop dat ik mijn geld krijg. Ik hoop dat het morgen mooi weer is. Snap je? Het wordt vervangen door een manier van denken die niet Gods manier van denken is. En wat wil God ook, denk ik, in deze zomer, in deze periode, deze ochtend, deze fase juist van rust, jouw tempel tot rust brengen. En daar met zijn geest komen en daar gewoon alles weer in orde brengen. En Jezus wil al die markkraampjes die er niet horen, eruit halen. Het enige wat jij hoeft te doen is zeggen, ja Heer, het mag. Kom maar. En ik weet zeker, dat, en dat is een vrucht, dat is niet een moeten of een weet ik voor wat, maar het is een gevolg, dat als jouw tempel vol is van de geest van God, als jouw gedachten steeds meer vol worden van hem, als je Jezus die ruimte geeft om jouw tempel in deze gebieden in orde te brengen, dan word je heel aantrekkelijk voor de volken. God zegt dat de tempel bedoeld is als een huis aantrekkelijk voor de vele volken. Als jij vol bent van Jezus, dan vinden mensen het fantastisch om bij je te zijn, om een praatje met je te maken, om gewoon een moment met jou te hebben. Dan hoef je ze niet gelijk het evangelie door de strot te duwen, maar gewoon dan heb jij een bepaald licht wat mensen aantrekkelijk vinden. Dat komt omdat jij een bepaalde rust in je hoofd heeft waar de hele wereld naar op zoek is. Want de tempel is gemaakt om een tempel te zijn. Dus dat er allemaal markkraampjes en zo stond, dat ging in tegen wat de bedoeling was. En dat voelt nooit goed. Jij als tempel bent gemaakt om vol van de vrede en de vreugde en de gedachten van God te zijn. En alles wat erin gaat, dat is als het ware tegen natuurlijk. Dus daar word je ongelukkig van. En de hele wereld is daarna op zoek. En als de wereld iemand tegenkomt wiens tempel vol is van God, dan ben je aantrekkelijk. Dan ben je leuk. Dan ben je aanstekelijk. En dat is een vrucht. Maar ik ga vanmorgen geen vrucht preken, want je moet dat voortbrengen. Je hoort aantrekkelijk te zijn voor je omgeving en je moet dit en je moet dat. Nee, ik ga de uitnodiging van Jezus spreken, dat hij bij jou binnen wil komen. En gewoon ook voor je eigen rust en voor je eigen gemoedstoestand en voor je eigen vrede, hij je tempel in orde wil brengen. En opnieuw, en ik zeg het altijd voordat ik dit soort dingen in een preek aanhaal, de Bijbel heeft een aantal teksten waarin we verteld worden dat het goed is om de strategieën van de vijand te kennen. Dus daarom wil ik af en toe eens vertellen hoe de vijand werkt en wat hij doet. Tegelijkertijd hou ik er niet van om de vijand meer eer en meer tijd te geven dan hem toekomt. Ik geef liever de grootste tijd aan Jezus en de minste tijd aan de vijand. Maar soms is het wel even goed om even te blijven beseffen en het te blijven herhalen hoe de vijand jou hier vandaan wil wegtrekken. Hoe de vijand die marktkraampjes in jouw hoofd wil plaatsen, zodat jij niet die tempel wordt zoals God wel bedoeld heeft dat je een tempel bent. Ik ga hem even zeggen en daarna ga ik hem even kort uitleggen. De kernstrategie van de vijand is altijd om jou gericht te maken op wat je niet hebt, op wat je niet kunt of om wat je niet bent. Hij wil je altijd gericht maken op je gebrek. De kernstrategie van de vijand is om jou gericht te maken op wat je niet hebt, op wat je niet kunt of wat je niet bent. Nou, zometeen ga ik er iets over uitleggen. Maar ik las van de week dit in, op het nieuws van RTL 4. En daar stond dit boven. Ik lees een stukje voor. Kleiner is fijner. En dit staat er in het artikel. Jarenlang was het credo groter. Het stond voor beter. Het stond voor fijner. Het stond voor mooier. Maar dit is langzaam aan het veranderen. Consuminderen. Wie heeft daar wel eens van consuminderen gehoord? Kijk, het is helemaal een hip woord. Consuminderen en downshiften zijn de nieuwe motto's. Steeds meer mensen kiezen bewust voor een kleiner huis, een kleinere auto en minder spullen. Daar waar het vroeger hip was om juist te gaan voor groter, is het nu hip om te gaan voor kleiner. Waarom? Een groter huis, een luxere auto en nog een betere televisie, het betekent automatisch dat je inkomen ook steeds omhoog moet gaan. Dus dat je steeds harder moet werken en desondanks steeds minder overhoudt. De wereld begint ergens achter te komen. Dit staat gewoon op RTL 4 Nieuws. Ik heb er zo'n leuke app voor, weet je wat, dan zie je dat allemaal. Uit verlangen naar een eenvoudiger leven met minder bezit is er een heuse tegenbeweging ontstaan. Downshifters proberen, ongeacht veranderingen in hun inkomen, te leven met minder in plaats van meer. Dus hun inkomen blijft best gelijk, maar toch gaan ze hun best doen om te leven met minder in plaats van meer. De een doet het uit duurzaamheidsidealen, de ander omdat het meer ruimte in de portemonnee schept. Maar wat bijna alle downshifters gemeen hebben, is dat ze merken dat groter niet gelukkiger maakt. Sterker nog, de mensen die bewust kiezen voor minder, ervaren dat hun leven eenvoudiger, relaxter, leuker en creatiever is geworden. Door met minder te doen, hebben ze ineens wel tijd voor hun partner. Hebben ze ineens wel tijd voor hun kinderen. Hebben ze in één keer wel tijd voor hun hobby. Of ineens is er wel budget en tijd om leuke uitjes te ondernemen. En ik las dat en ik dacht, hey, dat is een interessant stukje om zo over na te denken. Want ze beginnen iets door te krijgen. Ook zelfs in de wereld. Satan die wil continu dat wij denken over wat we niet hebben. En dit artikel beschrijft de vrucht, het gevolg van kijken naar wat je wel hebt. Ik zei het net, Satan die wil dat je gericht bent op wat je niet hebt, op wat je niet kunt en wat je niet bent. Dat soort zaken voedt jaloezie, dat soort zaken voedt ontevredenheid. Dat soort zaken voedt ook juist, de diepste wortel is daarin elke keer weer veroordeling. Satan komt om te veroordelen. Je kunt het niet, je bent het niet of je hebt het niet. Je kunt het niet, je bent het niet of je hebt het niet. En Jezus is gekomen en die zegt precies het tegenovergestelde. Je kunt het wel, je hebt het wel en je bent het wel. Je kunt wel bij me komen, je hebt alle zegeningen en je bent de nieuwe schepping. Satan die komt veroordelen, je kunt het niet, je mag het niet, je doet het fout en je mag niet komen. Je hebt het niet verdiend, je ligt op bed en je denkt van man, ik heb niet genoeg stille tijd gehouden. Morgen moet ik zingen in de kerk, mag het wel? En Jezus zegt, oh ja zeker weten, ga en zing je longen uit je lijf en zegen die hele gemeente. Dat is hoe God er tegenaan kijkt. Als ik dit kon noemen, Griet, dan deed ik nu een high five. Ik heb dit wel eens vaker uitgelegd, we gaan de teksten nu niet lezen. Maar Eva en Adam en Eva die lopen in de tuin en Satan weet met één vraag. Eigenlijk Eva in die leugen van die drie dingen te geloven. Je hebt het niet. Ze had allerlei bomen waar ze van mocht eten. Echt heel veel. Ze mocht van alles eten behalve van één boom. En hij wist haar precies gericht te maken op die ene boom waar ze niet van mocht eten. Je hebt het niet. En hij wist haar gericht te maken op wat ze niet kon. Jij kunt niet oordelen over goed en kwaad. En als je van die boom eet, dan kun je het wel. Maar nu kun je het niet en je bent het niet. Jij bent niet goddelijk. Ze was wel goddelijk. De Bijbel zegt dat ze gemaakt was, geschapen was naar Gods beeld. Dus je hebt het niet, die boom. Je kunt het niet. Je kunt niet goed van kwaad onderscheiden. En je bent het niet. Je bent niet goddelijk. Drie leugens. Waar Eva in ging geloven. En uiteindelijk at ze van de boom van kennis van goed en kwaad. En de boom van kennis van goed en kwaad is een beeld van de wet. De wet is de boom van kennis van goed en kwaad. En het gevolg van de wet is zonde. Het gevolg van de wet is oordeel en veroordeling. En Adam en Eva voelden zich direct veroordeeld door te eten van die boom. En ze voelden zich naakt en ze schaamden zich. Dus angst en stress en schaamte kwam allemaal binnen als een gevolg van die veroordeling. Doordat ze van die boom gegeten hadden. Maar Jezus is gekomen om dat allemaal weer terug te draaien. Allemaal om te draaien. Romeinen 8 vers 1. In Christus is er nu geen veroordeling meer. En ik zou nog veel meer Bijbelteksten aan jullie kunnen vertellen. We hoeven allemaal niet. Maar Jezus heeft dat omgedraaid. Alleen in 1 Petrus lezen we die tekst. Satan gaat nog steeds rond als een brullende leeuw. En hij is nog steeds bezig om die marktkraampjes in jouw leven te plaatsen. Stress. Leugens, afleiding, misleiding, een gefocust op meer, 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 harder werken, meer doen, meedoen, erbij horen. En het wordt gevoed vanuit gebrek, want je hebt het niet. Terwijl God wil dat je denken vol wordt van wat je hebt in Christus. Het lijkt Dat Jezus die tempel binnenkomt en hij alles eruit gooit en dat er niks meer overblijft. Maar het doel was dat die tempel juist vol werd met wat werkelijk vrucht droeg. Die vijgenboom die droeg geen vrucht. Jezus brengt de tempel op orde en die vijgenboom die is met wortel en al helemaal kapot. Als jouw huis een tempel wordt van de Allerhoogste en jij wordt vol van hem, dan geloof ik dat Jezus Christus zijn volbrachte werk in jou door zijn geest steeds meer gaat opstaan en dat daarvan uit elke veroordeling en elke vrucht die er niet meer is van de boom van kennis van goed en kwaad eruit gedreven wordt en dat je daarvan uit vrucht mag gaan dragen vanuit hem. Niet meer vanuit die oude boom, maar vanuit hem. Dus hij wil al die zaken eruit gooien, voordat wij gericht zijn op wat we niet hebben en wat we wel zouden moeten hebben, op meer, meer, meer en meer. Ik noem het de ziekte van de maatschappij. Petra en ik hebben laatst met onze kinderen hier gewoon heel leuk, hebben wij een gezinsgesprek over gehad en zeiden wij, in dit gezin willen wij niet langer de ziekte van de maatschappij binnen hebben. En het kan groot en klein wordt dat zichtbaar, maar de ziekte van de maatschappij is opnieuw, altijd dat je gericht bent op ik. Wat ik niet krijg. Dus ik snij een appel in stukjes en ik geef één kind zo'n groot stukje en het andere kind stukjes net ietsje kleiner. Waarom mag ik die niet hebben en ik wil die grootste hebben? Of hebben alleen onze kinderen daar last van? Je maakt hele lekkere taartjes en ik leg er dan een bolletje neer en dat doe ik nu niet meer, maar dat deed ik dan wel eens. Dan legde ik 2 bolletjes ijs bij mij en 1 bolletje bij de... Papa, waarom mag jij 2 bolletjes? Waarom mag ik? Ik heb toch een grote lijf, zeg ik dan. Maar goed, dat was ook een probleem, dus daarom doe ik nu maar wat minder bolletjes. Maar altijd wat je niet hebt. Waarom mag die nu wel daarheen? Waarom die? En wij hebben het er samen over gepraat. Kunnen wij met elkaar gaan werken? Dat we gaan kijken vanuit wat we wel hebben. En dat we juist blij gaan worden voor een ander. Nou, dat is werken met elkaar. Daar moet je elkaar aan herinneren. Dat gebeurt niet van de een op de andere dag. Maar dat is juist leuk om daar als een gezin mee bezig te zijn. En we genieten daarvan met elkaar van om te zeggen, wij willen niet, want zo heb ik het wel ook uitgelegd. Ongeveer zoals ik hier heb staan preken in kindertaal heb ik het met de kinderen besproken. Dat de vijand wil dat we kijken naar wat we niet hebben, naar wat we niet kunnen en wat we niet zijn. Maar als wij gaan kijken wat we wel hebben, wat we wel kunnen en wie we wel zijn, kun je ook houden van anderen wat zij hebben en wat zij kunnen zijn. En dat maakt echt, we moeten eraan blijven werken, maar we zien dat als we daaraan werken, maakt het allemaal veel gezelliger. Maar de vijand, die wil dat jij kijkt naar wat jij niet hebt. En dan kijk je naar wat een ander wel hebt. Die wil dat je kijkt naar wat jij niet kunt. En dan kijk je naar wat een ander wel kan. Die wil dat je kijkt naar wie jij niet bent. Zodat je kijkt naar wat een ander wel heeft en wie die wel is. En daardoor wordt jouw tempel een rovershol. Wordt jouw gedachte vervuild. Worden jouw gedachten vol van waar de vijand wil dat jouw gedachten vol mee zijn. Maar Jezus zegt, ik wil het niet en ik wil binnenkomen. En ik wil die vijgenboom, de boom van kennis van goed en kwaad, in jouw leven vervloeken. En ik wil binnenkomen, zodat je vrij bent van het oordeel. En dat je binnen mag gaan in mij en daarvanuit vrucht mag dragen. Maar ik wil afsluiten, want ik wil ook iets met jullie delen. En ik denk dat ik in de toekomst hier ook wel vaker op terug ga komen. Ook gewoon om je even te helpen hoe. Hoe hou je die gedachten nou vol? En nou lijkt het tegenstrijdig. Omdat aan de ene kant ik zeg, Jezus wil binnenkomen en hij doet het. En daar begint het ook echt. Ja zeggen tegen hem. Maar er is een tekst die mij eigenlijk jaren al lang best wel inspireert. En de laatste tijd geeft mij dat een focus waarvan ik zeg, deze focus wil ik in mijn gedachten houden. En niet alleen in mijn gedachten, in mijn daden. En in alles wat ik doe. En dit is een tekst die je heel vaak gehoord hebt, die je eigenlijk denk ik elke week in deze kerk, als je goed oplet, hoort. 2 Korinthe 13 vers 13. Daar staat dit. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen. Elke zondag bid ik dat ook uit. Dat de genade van Jezus Christus, de liefde van de Hemelse Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest met ons zal zijn. Ik vind het ook heel mooi dat er een hele bijzondere volgorde in zit. En dit is de laatste tekst van 2 Korinthe 13 vers 13. En Paulus, die ken ik in elk geval vanuit Gods woord, als een heel doelbewust mannetje. En die denkt heel goed na over wat hij schrijft en wat hij zei. En als hij een brief afsluit met de laatste zin, dan is het niet eventjes, ach, laat ik ook nog maar even dit zeggen. Hey, doei, mooi, doei, mooi, weet ik voor wat, en zo sluit hij hem af. Maar hij denkt goed na over wat hij daar zegt. En dit zinnetje houdt mij wat dat betreft dus eigenlijk al langere tijd bezig. Van, oh Heer, wat zit hier veel in? De genade van de Heer Jezus, de liefde van God, en dat is God de Vader, en de eenheid, of ook de leiding, de gemeenschap, staat er in een andere vertaling, de communicatie van de Heilige Geest, zij met u allen. Hoe helpt mij dit om te zorgen dat mijn tempel vol wordt van Hem, en dat al die andere zaken en al die andere overbodigheden eruit blijven? Is dat ik dit voor mezelf zeg. Heer, ik wil gefundeerd zijn in genade. Ik wil gedreven zijn door liefde. En ik wil geleid worden door uw geest. Die drie dingen, die probeer ik steeds meer toe te passen. En soms lukt het me, en soms lukt het me niet. Maar het zijn ook zelfs hele mooie evaluatiepunten. Als ik heb gereageerd op een situatie, op mijn kinderen, op mijn vrouw, op weet ik veel wat. Dan kan ik checken, Heer, ben ik nu geleid door genade? Was deze reactie gefundeerd in genade? Of was deze reactie gefundeerd in goed of fout oordeel? Was deze reactie gedreven door liefde? Of was deze reactie gedreven door ikgerichtheid of mijn gelijk of weet ik veel wat? Heer, was deze reactie geleid door uw geest? Of was deze reactie geleid door mijn geest? Dat helpt. Dat helpt om ervoor te zorgen dat in mijn tempel geen marktkraampjes komen die er niet horen. Kan ik naar mensen blijven reageren vanuit het fundament van liefde? Als ik een preek hou, als ik vanmorgen hier in de bediening sta, dan bid ik dat ook. Heer, ik bid dat door deze ochtend heen, wat ik doe, gefundeerd mag zijn in genade, gedreven mag zijn door liefde en geleid door uw geest. En dat is mijn gebed geweest voor deze ochtend. En ik kan gewoon verbaasd zijn van deze ochtend, van Heer, wat doet u dat fantastisch? Want eigenlijk wat Margriet daar zei, is de genade. En tegelijkertijd zijn liefde. En het is geleid door de geest. Allemaal stroomt dat prachtig samen. En dat maakt dat de tempel vol is van Hem. En deze tip wil ik jou meegeven. Juist in die rust. Je zou het bijna al ergens op mogen hangen. Gefundeerd in genade. Gedreven door liefde. Geleid door de geest. Wat ik nu doe. Is dit gefundeerd in genade? Is dit gedreven door liefde? Of is het geleid door de geest? En hierin kun jij je eigen denken helpen om in lijn te komen met Hem. Echt waar. En ik ben ook heel eerlijk, net zoals wat ik net vertelde van mijn eigen gezin. Wanneer wij zeggen, wij willen de ziekte van deze wereld, ik gericht en nou, enzovoort. Ik hoef niet te herhalen, eruit. Dat is dan iets waar je dan met elkaar over praat, wat je dan begrijpt. Waar je dan ook, je drinkt een gezellig kopje thee en je hebt het leuk en we hebben wat lekkers erbij. Dus het voelt goed en leuk dat je met elkaar om de tafel zit. En daarna zeg je bij wijze van spreken amen en iedereen gaat weer spelen. En nog geen 10 minuten later wordt getest waar je het net over gehad hebt. Maar dat maakt het juist leuk. En dat is gefundeerd in genade, is dat daar ook genade voor is. Er is genade voor dat we fouten maken. En we worden gedreven door de liefde en geleid door de geest. En daarvanuit groeien we steeds meer. En de laatste G die ik hier ook bij hou, help, toepas, maar daar ga ik nu niet te veel op in. Maar ik zei het al eerder, Jezus zei dat jouw tempel geroepen is om een gebedshuis te zijn voor vele volken. Als ik kijk naar de grote opdracht, zie ik dat Jezus zegt, zie ik ben met u. En dan zegt hij, ga dan in de hele wereld. En dan, ik draai het om. Jezus zegt, mij is alle macht gegeven. En dan zegt hij, ga dan in de hele wereld. En dan zegt hij van, ik ben met u. Dus alles gecentreerd rondom zijn aanwezigheid. Maar dan roept hij ons op om te gaan voor discipelen. Dat andere mensen hem ontmoeten. Dus mijn laatste G, wat ik ook steeds meer in mijn denken wil krijgen, is ben ik gericht op de grote opdracht. Dat is niet per se een of andere doelstelling die we ergens moeten afvinken, of een taak of een afdeling in de gemeente. Maar in alles wat we doen, Jezus zijn laatste ding die hij aan zijn discipelen zei, is ga dan in de hele wereld en maak discipelen. Leer hen, doop hen enzovoort. Dus dat andere mensen hem mogen ontmoeten. Nou, ik geloof dat als ik gefundeerd ben in zijn genade, als ik gedreven ben door liefde en geleid word door de geest, dat daar vanuit er ook een verandering zal plaatsvinden, waardoor ik ook gericht mag zijn op de grote opdracht. En die vierde, daar gaan we ook op terugkomen, ook in de komende tijd, maar ik wil je voor vanmorgen met name op die drie uitdagen. Want ik geloof dat die vierde daar ook weer een vrucht van mag zijn. Maar hou die vierde ook voor ogen. Wat je nu doet, wat je gedaan hebt, is en blijft dat gericht op de grote opdracht. Vier hele simpele dingen. Ik geloof dat als je dat in je leven uitnodigt, dat dat helpt om ervoor te zorgen dat de ziekte van deze wereld niet in je tempel komt. En ik wil je vragen, als je dit met me wilt, ik wil gewoon graag met jullie bidden, ik wil de Heilige Geest uitnodigen, ruimte geven om dit werk van Jezus in jouw leven toe te staan. En als je met me mee dat wil bidden, wil ik je gewoon vragen om gewoon in de rust te gaan zitten en even je ogen te sluiten. Heilige Geest, hier zijn wij deze ochtend. En uw woord noemt ons het lichaam van Christus. Jezus Christus, u bent het hoofd, de opgestane eeuwige, genadevolle, Zoon van God. En u heeft uw geest gezonden om u in ons te doen opstaan. De belofte van de Vader. U zou ons te binnen brengen alles wat Jezus gesproken heeft. En daarom, Heilige Geest, ik wil u vragen op dit moment om met uw wind en met uw geest en met uw rivier, allemaal beeldspraken, maar gewoon op dit moment te stromen in de hersenen of in de geest, ziel en lichaam van ons. Van ieder die hier zit. En iedereen die hier zit, ik hoor er helemaal bij, wij allemaal. Heer, hebben door het leven marktkraampjes in onze tempel gekregen. En voor iedereen die hier zit, zijn die marktkraampjes anders. Bij sommigen zijn er heel veel, bij anderen zijn er heel weinig. En gelukkig komt u niet om te oordelen of te veroordelen. Dus u houdt daar geen score van bij, maar u komt wel om die rust te geven. Want u wil dat we vrij worden van veroordeling. U wil dat we vrij worden van die strategie van de vijand. Waarin hij zegt, dit kun je niet, dit heb je niet, dit ben je niet. En u zegt, dit kun je wel, dit heb je wel en dit ben je wel. Heer, en daarom wil ik u vragen op dit moment door uw geest. Wilt u uw geest van openbaring vrijzetten? Om net als in het praktische voorbeeldje van Margriet, daar waar er soms gedachten zijn die ingaan tegen de werkelijkheid zoals u het ziet. Heer, wilt u ze door uw geest in het licht brengen? Het zij nu, het zij in de uren of dagen die komen gaan. Heer, maar die bolwerken van de vijand die soms in ons denken geplaatst zijn. Wat ingaat tegen de juiste kennis van u. Wat ervoor zorgt dat wij niet tot ons doel komen. Breng het aan het licht. En kom binnen, Geest van God. Kom binnen, Geest van God. Op dit moment opnieuw. Zodat ons geestelijk leven en ons geestelijk huis in orde is. Heer, ik wil gewoon ook voor deze rustperiode, voor deze vakantieperiode, wil ik gewoon uw geest van openbaring over dit huis, of mensen nou hier zijn of op vakantie zijn, of gewoon lekker een ochtendje in hun eigen tuin zitten te genieten. Heer, ik wil dat uitspreken en vrijzetten, in beweging zetten over dit huis. Heer, zodat die bolwerken en die leugens die ingaan tegen, dat wij die tempel zijn van de Allerhoogste, dat die geslecht worden in Jezus' naam. Want in u, Jezus, zijn alle beloften ja en amen. Heilige Geest, ga rond op dit moment. Ga rond op dit moment. Help, Heer, want we hebben uw hulp erin nodig. Want de druk van deze maatschappij, waarin het meer, meer, meer en presteren en van alles en nog wat is. Heer, die druk is groot en die marktkraampjes komen snel binnen. Maar ik bid in Jezus' naam. Heer, daar waar nodig, consuminderen. Ik weet niet of dat het woord is. In elk geval Jezus vermeerderen, dat is het woord zeker. Heer, in de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Als er marktkraampjes staan van angst voor de toekomst, haalt u ze nu op dit moment weg. Heer, als er marktkraampjes staan van stress, haalt u ze nu weg. Heer, als er marktkraampjes staan van angst, Heer, als er markkraampjes staan van veroordelingen. U heeft ze al lang weggehaald aan het kruis, maar door uw geest brengt u ze nu aan het licht, Heer. En u gaat daarmee verder. En het is niet allemaal in één dienst klaar, echt niet. Maar God die gaat door zijn geest aan het werk en dan gaat je meer en meer en meer doen lijken op hem. In overeenstemming met zijn werk. Want jij bent geroepen om een tempel te zijn. Je bent geroepen om vol van hem te zijn. En zo wil ik deze ochtend jou en ons en dit lichaam zegenen. Dat de genade van Jezus Christus, dat de liefde van de hemelse Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest met jou mag zijn. Dat jij gefundeerd mag zijn in genade. Dat jij gedreven mag zijn door liefde. En dat jij geleid mag zijn door zijn geest. In Jezus' naam. Amen.